En op dit tijdstip van de dag is altijd de vraag, waar zullen we het nou niet meer over hebben? Want daar komt het op neer. En om dus maar hoofdpunten te noemen, neem ik u nu even mee naar 1 Koningen. Hoofdstuk 11. Waar ons de figuur van Jerobeam wordt geïntroduceerd. In het gedeelte vanaf vers 26. Daartoe Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efratiet van Zereda, Salomo's knecht, wiens moeders naam was Zeruja, een weduwvrouw, hief ook de hand op tegen de koning. Salomo wel te verstaan, tegen koning Salomo. Dit is nu de zaak waarom hij de hand tegen de koning ophief. Salomo bouwde Millo en sloot de breuk der stad van zijn vader David toe. En de man Jerobeam was een dapper held. Toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was, en Jozef is gewoonlijk 1 jongeling, sinds Genesis 37 is dat al zo. Toen Salomo deze jongelingen zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al de last van het huis van Jozef. Het geschiedde nu te dier tijd, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia, de Siloïet, hem op de weg vond en hij zich een nieuw kleed aangedaan had en zij beiden alleen op het veld waren. Zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. Let op het nieuwe kleed, hè. Jerobeam uit het huis van Jozef, het hoofd van stam, misschien zelfs stammen van Jozef. Deze Jerobeam krijgt een ontmoeting met Ahia van Silo, de Siloniet, u weet wel, Silo. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, dat Silo is dat. Heeft iets met koningschap te maken, Silo, hè? En met de Messias. Nou goed. En die profeet heeft een nieuw kleed aan, een nieuw kleed uiteraard gewoon een beeld van het nieuwe verbond. Zover is het nog lang niet, maar daar is het wel een beeld van, een nieuwe kleed. En een nieuw kleed heeft hij aan en ze waren beide alleen, dat wil zeggen er gebeurde hier iets in het verborgen. En zo hoort dat ook, want toen het nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk van de zoon van David aanving, met de scepter, weet u wel, van Silo enzovoorts, toen bleef het koninkrijk verborgen. En toen begon onze tegenwoordige bedeling. Nou goed, zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. Dat beter voor veel geld verkocht kunnen worden en naar de armen gegeven worden, maar vooruit. Hij scheurde het in 12 stukken en zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken. Let op, u weet waar het over gaat natuurlijk. En een paar jaar terug hebben we het wat uitgebreider besproken. U weet dus, als het goed is, waar het over gaat. En dat betekent dus dat hier de zogenaamde splitsing van het Rijk op voorhand van Gods wegen wordt aangekondigd. Heb u dat? Dat is van belang, want in onze dagen splitste het werk Gods, het volk Gods zich ook, met aan de ene kant Juda, het Joodse volk, en populair gezegd dan weer, aan de andere kant de gemeente. En sommigen denken dat dat een onvoorziene omstandigheid was, maar dat was niet zo, God had het van tevoren geregeld en aangekondigd, en zelfs hier had hij het aangekondigd. Maar ik lees eerst maar even verder. Neem u 10 stukken, want alzo zegt de Heere, de God van Israël, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren. Ik ben me niet bewust of het zo in de kinderbijbel staat, maar de gedachte is niet dat 10 stammen afweken van Salomo of van Juda of van het huis van Juda of het huis van David. De gedachte is dat de Heer zelf Israël onttrok aan het huis van David. Dat heb u toch, hè? Het staat hier ook. Ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Maar één stam zal hij hebben om mijn knecht Davids wil. Het is een kwestie van rekenen, sommigen vinden het moeilijk. Maar het is gewoon zo dat David of Salomo of het huis van David, hoe het maar heten mag, uiteraard zou regeren over Juda, omdat de familie van David nou eenmaal stamhoofd was van de stam van Juda. En als dus Israël van het koningshuis wordt het weggenomen van Juda en dan heb je de verdeling in 11 en 1 stam. Maar het wordt 10 en 2, want zegt de profeet hier, of zegt de Heer hier via de profeet, nee, ik zal aan het huis van David zal ik één stam laten. Maar het wil wel zeggen, één stam boven de stam die je van nature natuurlijk al heeft. Dat heb je toch, hè? Vandaar de twee stammen, Juda en Benjamin. Dat is die ene stam namelijk, die je zou krijgen. Eén stam zal hij hebben om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Daarom dat zij mij verlaten en zich nedergebogen hebben voor Astoreth, de god der Sidoniërs, Kamos, de god der Moabieten en Milchom, de god der kinderen Ammons, en niet gewandeld hebben in mijn wegen. Dat wordt niet gezegd van de 10, maar van die twee stammen. Van Juda wordt het gezegd dus, hè? En dus neemt de Heer het koninkrijk daarvan weg. Enzovoorts. Vers 34. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, maar ik stel hem tot vorst al de dagen zijns levens om mijn knecht Davids wil. Dat wil zeggen, wat hier aangekondigd wordt, zal pas plaatsvinden na het overlijden van Salomo. En dat om mijn knecht Davids wil, die ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzetting gehouden heeft. Maar uit de hand zijn zoon zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. Dat wil zeggen dat na de dood van Salomo 10 stammen, maar eigenlijk heel Israël, op één stam na, de 10 stammen, dus Israël gegeven zal worden aan deze Jerobeam, die niet uit Juda was, niet uit het huis van David, maar uit het huis van Jozef. En in bijzonder uit de stam van Efraïm. Efraïm overigens die in Egypte geboren was. Ook een aardige. Nou goed. Vers 36. En zijn zoon zal ik een stam geven. Dat wil zeggen Rehabeam, de zoon van Salomo, zou een stam krijgen. Opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. Dat wil zeggen dat bij Juda, bij de stam van Juda, altijd een lamp des Heren aanwezig zou zijn. Dat wil zeggen het licht des Heren, maar dat licht zou gebracht worden via Benjamin. Dat heb je toch, hè? Het licht van de Heer zou via Benjamin gebracht worden bij Juda. Zodat u nou meteen weet dat hier in elk geval op voorhand het optreden van Paulus wordt aangekondigd, die als Benjamin niet het licht van het nieuwe verbond zou prediken aan het Joodse volk. Toch? Dat is waar het over gaat, hoor. Het is in hoge mate profetisch. En waar gesproken wordt hier over Juda als een stam die afgoderij pleegde en die de Heer niet diende, is het wordt het profetisch gezegd over het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. Die gewoon tot hen zei, gij zijt van uw vader de duivel. En als je trouw was aan Mozes en aan Abraham, in wie je beroemd, dan zou je in mij geloven, maar dat doe je niet. Enzovoorts. Het zijn wel harde woorden, maar ze staan nou eenmaal zo in de Bijbel. En dus werd het koningschap van Juda over heel Israël weggenomen. En in plaats daarvan gegeven aan iemand uit de stam van Jozef, uit het huis van Jozef. Dat is waar het over gaat. En in wezen is dat precies hetzelfde als wat we eerder gezien hebben. Niet het Joodse volk, niet het bekende Israël, niet Kanaan zou de plaats zijn van het koninkrijk, maar in tegendeel het zou ergens anders zijn. En in dat verband wordt dus de naam van Jozef genoemd, waaruit eerst Jozua, maar nu Jerobeam voortkwam enzovoorts. En het koninkrijk wordt aan hem gegeven. Daar vinden wij in ieder geval de verbinding met Egypte. En daar gaat het maar om. Want hoe dan ook, het eigenaardige verschijnsel deed zich voor dat God weliswaar Israël, het volk als zodanig, geroepen had. om koning te zijn over de volkeren der aarde. Maar de allereerste koning uit Israël was niet Juda of iets dergelijks, maar was inderdaad Jozef. En het was niet in Kanaan, maar in Egypte. En het was bovendien niet in het openbaar, maar onder een schuilnaam. En zelfs onder een andere naam. Zafnat Paanea heette Jozef. Egyptische naam. Men weet of helemaal niet wat het betekent, of men zegt het betekent degene die verborgene dingen openbaart. Zafnat Paanea, hoe men dat vertaalt weet ik niet hoor, dat is me veel te ingewikkeld. Maar dat is de vertalingen die ik ervan gelezen heb. Dus daar heb je het nou precies, dat is de situatie van onze bedeling. En zoals eenmaal het koninkrijk niet kwam in Canaan waar het had moeten zijn, maar in tegendeel in Egypte en daarmee feitelijk over heel de wereld, vanuit Egypte, onder ene Jozef, zo is het in onze dagen inderdaad er eveneens terechtgekomen in Egypte. Ik bedoel gewoon in de wereld als zodanig. En onttrokken aan Juda, aan het Joodse volk. Niettemin blijft het bij Israël en in het bijzonder zelfs bij Jozef. Nou goed, ik lees eerst maar even verder. Vers 37 dan, zo zal ik u nemen, u Jerobeam, uit Jozef dus, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren. En gij zult koning zijn over Israël. Dat was dan al de derde uit die reeks in de praktijk, want de eerste was Jozef zelf, de tweede was Jozua, uit de stam van Efraïm, en de derde is nu Jerobeam. Dat is al drie keer, allemaal uit Jozef dus. En allemaal te beschouwen bovendien als een soort toepassing of vervulling van de oorspronkelijke dromen van Jozef in de tijd in Genesis 37. Dus niet niks hoor, dat is alles bij elkaar een hele verzameling beelden die we achtereenvolgens in de Bijbel tegenkomen. Nou goed. Dan staat er vervolgens vers 38, het zal geschieden, zo gij horen zult al wat ik u zal gebieden en in mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in mijn ogen is. Dat wil zeggen, indien gij gelooft, houdende mijn inzetting en mijn geboden gelijk als mijn knecht David gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en u een bestendig huis bouwen gelijk als ik David gebouwd heb en zal aan u Israël geven, op grond van geloof. Die belofte is dat. En gedaan hier aan Jerobeam uit Jozef. En ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen, nochtans niet altijd. Dat wil zeggen verootmoedigen, vernederen, achteruitstellen is de gedachte. Verootmoedigen is alleen positief als men zichzelf verootmoedigt. En als men een ander verootmoedigt, wil zeggen men vernedert een ander. En dus heeft het met onderwerping te maken. Dat wil zeggen dat hier eigenlijk een vloek over het Joodse volk, over Juda namelijk, de stam van Juda wordt uitgesproken, terwijl bovendien gezegd wordt, nochtans niet altijd. Dat wil zeggen, het zal niet altijd zo blijven. En het zal duidelijk zijn dat dit soort uitspraken feitelijk van toepassing zijn in onze dagen, waar inderdaad een vloek gekomen is over het Joodse volk. Toch? Nee, niet voor altijd. Heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre, enzovoorts, Romein helpt. Nee, dat is niet voor altijd, maar in onze dagen is dat zo, en in onze dagen geldt eveneens dat de zaligheid gegaan is naar Jozef, naar Efraïm, naar de 10 stammen van Israël, al zullen wij meer geneigd zijn te zeggen, het is gegaan naar wat wij kennen als de gemeente. Maar dat is het bekende verhaal natuurlijk langzamerhand. De gemeente kwam daar nou eenmaal uit voort op een of andere wijze. Maar hier vinden we precies hetzelfde. Het resultaat daarvan is bovendien ook te verwachten. Er staat namelijk, vers 40, daarom zocht Salomo Jerobeam te doden. Het waren eerst de broers, zal ik maar zeggen, die probeerden Jozef te doden. Nu zijn we vele generaties verder en nu is het weer zo dat officieel het volk, want daar is Salomo de uitdrukking en vertegenwoordiging van, probeert Jozef, maar nu zijn opvolger en zoon namelijk, om die te doden. En wat er verder gebeurt begrijpt hij ook. Hoe kan die schelen? Maar de man komt uiteraard in Egypte terecht. verhaal herhaalt zich en dat staat er ook. Maar Jerobeam maakte zich op en vlood in Egypte tot Sisak, de koning van Egypte. En hij was in Egypte totdat Salomo stierf. En waar begonnen we vanmorgen mee? Ze zochten de zoon van Jozef te doden. Als je het maar goed zegt, dan is het geen enkel probleem. Jerobeam is de zoon van Jozef. Ze zoeken hem te doden en hij vlucht naar Egypte en wacht tot de koning der Joden van Juda dood is en komt dan terug. En in Matthäus 2 is hetzelfde verhaal. Men zoekt de koning der Joden, men zoekt de zoon van Jozef te doden. En wie probeert dat te doen? De koning der Joden. Dat wil zeggen, Herodes. Want die droeg die titel hoor. Koning der Joden. Daarom ging Pilatus een licht branden. Toen ze tegen Pilatus zeiden, hij noemt zich de koning der Joden, dacht Pilatus, wacht even. Dan zullen we even een grap uithalen. Een practical joke. We sturen hem naar Herodes. Want die heet zo, koning der Joden. De officiële titel. Laten die twee het dan maar eens uitvechten. Dat was het verhaal dat erachter stak. Maar het was Herodes, de koning der Joden. Herodes die bovendien door velen als de Messias beschouwd werd. En als degene die de Messiaanse beloften in het Oude Testament zou moeten vervullen. Zo werd hij immers beschouwd door de zogeheten secte der Herodianen. Die daarom dus ook zo heette. Maar het was Herodes die de zoon van Jozef wilde doden enzovoorts. Maar hij verdwijnt naar Egypte. En wacht daar tot de koning der Joden uit Juda dus dood is en keert dan terug. Het is volstrekt hetzelfde verhaal, toch? Anderen zullen zeggen, maar wij dachten dat Salomo de Messias was. Zou toch zijn de zoon van David die een eeuwig koninkrijk zou hebben enzovoorts? Het is echt een volstrekte parallel. Nou goed, hij was in Egypte totdat Salomo stierf. En dan gaat het verhaal verder zoals gebruikelijk. Salomo, zoals een Jood mij in de tijd zei, de man was bijna 100 jaar en zei, dus eigenaar, nee, hoe heet die, Mark Kagan, vol Joodse humor, de man was een jaar of 100 toen al. En hij zei, dus eigenaardig wat er in de Bijbel staat. Begrijp jij dat nou? Er staat, Salomo had 1000 wives and he slept with his fathers. Want zo wordt dat in het Engels geformuleerd. Nou goed, hier staat het dus ook. Hè. Daarna ontsliep Salomo met zijn vader en werd begraven in de stad van zijn vader David. En Rehabeam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Maar toen braken de onlusten uit. Rehabeam namelijk toog naar Sichem. Net als Abraham begint hij zijn loopbaan in Sichem. Want het ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken. Het zal wel bij die eiken geweest zijn, denk ik altijd. En dan verder, het geschiedde nu als Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, daar hij nog in Egypte was. Want hij was van het aangezicht van de koning Salomo gevloden. En Jerobeam woonde dus in Egypte. Dat zij henen zonden en lieten hem roepen. En Jerobeam en de ganse gemeente van Israël kwamen en spraken tot Rehabeam zeggende, uw vader, Salomo, heeft ons juk hard gemaakt. Gij dan nu, maak uw vaders harde dienst en zijn zwaar juk dat hij ons opgelegd heeft lichter. En als u dat doet, dan zullen wij u dienen. En Rehabeam zegt, daar moet ik even over nadenken. Kom maar terug na 3 dagen. En op de 3e dag. En dus, dat heb je toch wat er staat, hè? Uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Gij dan nu, maak uw vaders harde dienst en zijn zwaar juk dat hij ons opgelegd heeft lichter. En wij zullen u dienen. Toen heb ik dat voor de zekerheid nagevraagd aan Petrus. En Peter zei, ja, dat was ook een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En toen heb ik het nagevraagd aan de Heer Jezus. En die zei, komt herwaarts tot mij, de echte zoon van David. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hebben we het? Sluit rechtstreeks aan. Dan zult u zeggen, ja, maar dat gaat over wat anders. En dan zeg ik, nee, dat gaat helemaal niet over wat anders. Dat harde juk namelijk, die zware last, is eigenlijk vanuit 1 Koningen 12 natuurlijk profetisch, maar het is eigenlijk gewoon de wet, het juk van de wet, wat men niet kon dragen. En dat was een Joods, specifiek Joods juk. Het leven onder de wet in de praktijk is niet uitgevonden door Mozes, maar in de praktijk is het uitgevonden door het Joodse volk. In de tijd in ballingschap en sindsdien is de gedachte. En de Heer Jezus roept hen op en zegt, kom maar tot mij en ik zal inderdaad dat harde juk van uw vader, of dan wel vaders, en die harde dienst, die zware arbeid van u wegnemen en u een andere juk opleggen, maar dan inderdaad veel lichter. Dat is precies wat Jerobeam en de zijnen vroegen aan Rehabeam. Maar Rehabeam zei, wat het was, was nog niks, want ik zal dat juk veel, maar dan ook veel zwaarder maken. Zoals ik vanmorgen zei, hij zegt het nogal op een onnette manier, dus ik zal het niet voorlezen, want dan moet ik het verklaren ook. Maar hij was nogal grof in de mond, laten we het zo zeggen. Een veel zwaarder juk zou hij opleggen. En wat zeiden die stammen toen dus onder leiding van Jerobeam? Nu tot wederziens. Dat wil zeggen, de hartelijke groeten. Ik bedoel, daar doen wij niet aan mee. En ze kozen gewoon Jerobeam tot hun koning. Wat toch wel aardig is, want het betekent dat God van tevoren bepaald had dat het zo zou zijn. En daarna kiest het volk daarvoor. Terwijl het volk dat ongetwijfeld zich niet bewust was. En bovendien Jerobeam zelf bood ook aan een Rehabeam en zei, wanneer dat juk zachter wordt, wij zullen u dienen. De verantwoordelijkheid lag dus aan de Joodse kant, om zo te zeggen, bij Rehabeam dus. Maar inderdaad, het ging precies zoals de Heer zelf had aangekondigd. Niet volgens zijn wil, maar wel volgens zijn plan. En zo is het gegaan in onze tegenwoordige bedeling. Want onze tegenwoordige bedeling begon inderdaad met de komst van een zoon van Jozef, waarvan deze Jerobeam uiteraard een beeld is. Begrijp je me goed? De Heer Jezus stamde niet van die Jozef uit Genesis 37 af. Dat is niet zo. Maar het is aan de andere kant niet voor niks dat de vader van de Heer Jezus Jozef heette, zodat het verband dus wel degelijk gelegd wordt en zodat men het op dezelfde manier kan zeggen. Onze bedeling begon met de komst van een zoon van Jozef. En toen een einde kwam, eigenlijk aan de bedeling van de wet, zodat inderdaad dat zachte juk het harde juk zou kunnen vervangen, zodat de dienst, de zachte dienst onder het nieuwe verbond, de plaats kon innemen van de harde slavenjuk, van het harde slavenjuk van het oude verbond, zal ik maar zeggen, toen zei Juda, onder leiding niet van een koning, want die was er niet, maar wel onder leiding van een hoge priester dan, die zei, nee, helemaal niet, dat doen wij niet. Wij houden het bij dat zware juk. En de Bijbel zegt daarvan, zei het op andere plaatsen, dat dat juk inderdaad 7 maal zwaarder geworden is. Daarna. En dat het leven onder de Joodse wet 7 maal zwaarder geworden is, harder is, moeilijker, strenger geworden is dan het ooit daarvoor was. Maar ze wilden gewoon niet. En het resultaat daarvan is dat Israël als volk, en ik bedoel niet het Joodse volk, ik bedoel Israël als volk, ik bedoel eigenlijk alleen de naam en wat eronder verstaan moet worden, dat Israël als volk is losgemaakt, want zo staat het ook, is afgeweken, afgevallen van het huis van David en daarmee van Juda. De gedachte is simpelweg deze, dat als men het volk Israël zou zoeken, zou men het juist niet zoeken. Israël in de hoge, grote, goddelijke betekenis van de term, zou men het juist niet zoeken bij het Joodse volk. Begrijp je me goed? Op aardsniveau is het zo dat de naam Israël is het laatst toegepast geworden, inderdaad op het Joodse volk. Omdat er nou eenmaal verder van Israël niks meer gevonden werd. Het was allemaal zoek, zal ik maar zeggen. Het had in ieder geval de titel verloren. En daar gaat het maar om. Maar neem niet weg dat het werkelijke Israël verborgen is geworden en op geheimzinnige wijze terechtgekomen is buiten het Joodse volk en daarmee tegelijkertijd ook buiten Canaan. En als je het ergens zou zoeken, op grond van wat wij vandaag inmiddels besproken hebben, zou je het dus moeten zoeken in Egypte. Maar als Egypte nou eenmaal een beeld is van de wereld die niet bestaan mag, maar het toch is, kun je dus net zo goed zoeken bij de volkeren, bij de heidenen in het algemeen. En dat is ook inderdaad de gang van zaken, want er is van Gods standpunt uit bezien, en dus vanuit Bijbelstandpunt bezien, is er maar één Israël, en dat zijn wij. Het Israël Gods. Dat Israël is niet op grond van afstamming, want dat speelt geen rol, zegt de Bijbel, maar op grond van geloof. En op grond van dat het God dient, door onderwerping aan de Heer Jezus Christus en zijn woord. En ik had eigenlijk willen zeggen, door onderwerping aan de zoon van Jozef. En daarmee aan Jozef. Natuurlijk, de meesten van u kennen het verhaal wat er nog allemaal vast zit aan die naam Jozef. Maar daar gaat het me nou niet in het bijzonder om. Het kost steeds elke keer op, omdat het nou eenmaal heel de Bijbel door naar boven komt. Maar het gaat maar om het beginsel dat onze dagen zijn te vergelijken met de dagen waarin het koninkrijk van Juda werd weggenomen. Dat wil zeggen waarbij Israël onttrokken werd aan het huis van Juda en geplaatst werd onder het koningschap van de zoon van Jozef. Dat is de situatie zoals wij die kennen. En in vergelijking met andere schriftplaatsen, dat is dus niet een situatie in Canaan, daar spelen rechten op het land helemaal geen rol. Het is buiten het land, namelijk in Egypte. En bovendien, het gebeurt niet echt in de openbaarheid, maar het gebeurt in het verborgene. En de naam Jozef zijn we in dat verband allang vergeten. U weet wel, net als de schenker. Het gaat over precies hetzelfde. En hij vergat Jozef. En daarvoor, ze vergaten sowieso Jozef. Weg ermee en vergeten. En later was het de schenker en hij vergat Jozef. En toen Jozef uiteindelijk tot koning van Egypte werd aangesteld, kreeg hij meteen een andere naam, zodat de naam Jozef weer weg was. Niemand wist ervan. Het gebeurde in het verborgene. En dat is nou precies waar het om gaat in onze dagen. Maar wat niettemin op vele plaatsen, ik had bijna gezegd op alle bladzijden van de Bijbel, maar dat is een overdrijving, maar op vele plaatsen in de Bijbel de kop opsteekt. En als wij dan inderdaad terechtkomen in het Nieuwe Testament, in Matthäus 2, daar zijn we begonnen. Als daar dan staat dat zij met de dood bedreigd werden en dat deze Jozef droomt, dan zijn we meteen terug bij al die oudere geschiedenissen. Een droom, verborgen openbaring van Gods wegen aan iemand individueel, die niemand anders weet, enzovoorts. En hij moet vluchten naar Egypte met het kindeke, enzovoorts. Hetgeen hij doet en in afwachting van dat Herodes dood is. Overeenkomend met in afwachting dat Salomo dood was. Maar de overeenkomst is, het gaat gewoon om de koning der Joden. En zo is dat nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen dat er zo'n parallel loopt, maar hij is er nou eenmaal. En dan staat er nog met grote nadruk bij op dat is gebeurd opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En wat ik al jaren uitgebreid zeg, zeg ik dus nu weer, maar voor dus excuus. Zodra er in het Nieuwe Testament staat, dit is vervuld opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, of woorden van die strekking, moet je oppassen. Want het zal blijken dat het zeker niet de enige toepassing is van die profetie. En eigenlijk dat het een nogal nadrukkelijke en geforceerde vervulling is van de profetie. En eigenlijk niet eens de echte. Want waar het over gaat is dit, dat de Heer Jezus, zeker in zijn geboorte, maar eigenlijk in heel zijn verdere doen, zo zonder meer een type is van heel de gemeente. Vanaf zijn geboorte, vanaf de aankondiging van zijn geboorte. Dat ga ik nou allemaal niet demonstreren. Dat neemt veel tijd en dat kunt u zelf ook doen. De geboorte van de Heer Jezus werd beschouwd en wordt beschouwd in de Bijbel als een teken. Natuurlijk was het een werkelijke gebeurtenis, maar het was een teken. Een teken van de geboorte van de gemeente in onze dagen. Uit een vrouw die geen man bekent. 10 stammen van Israël. Waarbij het leven officieel en juridisch, dus wettig, voortgebracht is of voortkomt uit Jozef. Iemand die Jozef heeft, kan schelen wie, maar uit iemand die Jozef heet enzovoorts. Dat is het verhaal. En dat komt hier elke, zeker in het begin van het Matthäus-evangelie, komt dat zeker elke bladzijde voor. En hier dus ook. En als de Heer Jezus hier verdwijnt naar Egypte, is het gewoon een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Men heeft ook ooit een keer uitgerekend, op grond geloof ik van het voorgaande, op grond van het volgende schriftgedeelte. Nee, op grond van het volgende vers, vers 16 van Matthäus 2, dat de Heer en Jozef dus zo 2 jaren in Egypte geweest zijn. De argumenten zal ik u niet geven, maar dat is de algemene gedachte. Na 2 jaar zijn ze teruggekomen uit Egypte. Nou, na 2 jaar was in elk geval Herodes overleden, dus dat hoeft geen probleem op te leveren. Maar het zal u ook duidelijk zijn dat die 2 jaar overeenkomen, bijvoorbeeld met de 2 jaren van Paulus in zijn gevangenis in Rome, of met de 2 dagen, weet u wel, van waarna alsnog verlossing tot stand zou komen, enzovoorts. Gewoon als uitbeelding van onze bedeling. En in 1 Koningen 11 of 12 ben ik er maar gauw overheen gelezen, maar daar staat ook, komt na 2 dagen of op de 3e dag komt weer tot mij enzovoorts. Het is altijd precies hetzelfde verhaal, na 2 komt de verlossing. En zo vind je dat hier ook. De 2 jaar van Jozef en de Heer Jezus dus, Jozef en de zoon van Jozef in Egypte, is een uitbeelding van onze bedeling, waarin het koningschap uit Israël, uit het officiële Israël althans, is weggenomen en terechtgekomen. Inderdaad, onder de heidenen in Egypte, midden in de wereld en in de praktijk inderdaad, zelfs letterlijk bij Jozef, namelijk bij de 10 stammen van Israël. Als ik nu zo nadenk wat ik vandaag er allemaal over gezegd heb, dan denk ik in de eerste plaats, heb ik dit niet gehad en dat niet gehad en dat niet gehad, want het is maar een greep. Maar wat ik nog niet genoemd heb, is dat eigenaardige verschijnsel dat Egypte dubbel telt. Op een merkwaardige wijze. Nee, het is er maar 1. Maar om een of andere reden is er altijd een 2 aan verbonden. En waarom dat is? Heel eenvoudig, omdat het van doen heeft met het eerstgeboorterecht dat daar voortgebracht zou worden of daar zijn oorsprong in zou vinden. Want in 2 in de Bijbel staat in elk geval, er zit wat meer aan vast, maar het staat in elk geval voor het dubbele deel van het eerstgeboorterecht. In dat verband heb ik u gewezen op de Nijl. Feitelijk 2 Nijlen, maar ze komen bij elkaar. Er stromen als 1 rivier dan door het land Egypte heen. Niettemin stroomt de Nijl ook als 1 rivier. Stroomt eerst door Opper-Egypte, het Bovenrijk, dan wel het Zuidelijke Rijk. En dan door Neder-Egypte, namelijk het Noordelijke Rijk. Heb je dat? Er zijn 2 Egyptes. En ze hadden ook allebei een hoofdstad. En omdat het toch bij elkaar hoorde, was soms de hoofdstad gevestigd in het Zuidelijke Rijk en bij andere gelegenheden weer in het Noordelijke Rijk. Hing een beetje samen met de omstandigheden enzovoorts, of er veel oorlog was of niet. Het Noordelijke was van strategisch groter belang. Het Zuidelijke was om andere redenen van belang. Maar dan gaat het niet om 2 Egyptes. En ik verzin het niet. Je hebt dus 2 Egyptes, 2 Nijlen feitelijk. De blauwe en de witte, daar hebben we het al over gehad. En zelfs de naam van Egypte betekent dat het 2 is, in het Hebreeuws althans, want Mitzraim veronderstelt, vanwege de uitgang Aim, dat het de 2 zijn. De naam zou je dus moeten opvatten als beide Egyptes. Mitzraim. Ik heb, ook al jaren geleden trouwens, al eens nagezocht wat die naam Mitzraim betekent. Daar komt men nooit helemaal goed uit, omdat er nogal wat mogelijkheden zijn. De bekendste is vermoedelijk die van Weinreb, de vertaling van Weinreb, die het altijd uitgebreid doet. Weinreb zegt, Jood weet je wel, die zegt Mitzraim betekent lijden door vormwording. Dat beschouwt hij als vertaling. Niet als uitleg, vertaling van de naam. Het zit ingewikkeld in elkaar of het taalkundig helemaal Dat geloof ik niet, maar er zitten andere aspecten aan waardoor je het zo vertaalt. Maar het is een vertaling. Mitzrayim, lijden door vormwording. Hij stelt namelijk vast dat het woord betekent lijden. Het betekent ook dat dingen gestalte krijgen. Op een of andere manier. En daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. Maar vormwording is het woord wat dezelfde man gebruikt voor beloften. Wat wij beloften zouden noemen. God heeft iets beloofd en het gaat, dus krijgt het gestalte. Maar voor het zover is, wordt er geleden. Dat is eigenlijk de gedachte. Het verband is ook met het lijden van de zwangerschap. Dat is ook lijden doordat iets gestalte krijgt. En dat je dat noemt of terugvindt in de naam van Egypte is niet zo vreemd. Waar Egypte immers als moeder functioneert van nogal het een en ander. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat wil zeggen, daar, ik zeg niet dat het dat niet betekent, ik zeg dus gewoon, dat, daar heeft de man volkomen gelijk in. Anderen, die wat rechtlijniger de naam vertalen, zeggen of, nou wij kunnen er niks van maken. Of, er zijn er die zeggen, nou, Mitzrayim betekent zoveel als marshland. Dat wil zeggen, moerassig land. En dat ligt natuurlijk voor de hand. Eigenlijk, wij vertalen marshland, het Engelse woord, sorry. Maar wij vertalen het Engelse woord met moeras, want het is gewoon hetzelfde woord als het woord moeras in het Nederlands. En we denken dan, dat is drassig land. Maar dat is niet echt de betekenis ervan. In het Engels in ieder geval niet. Marshland, dat is land wat soms onder water staat en soms niet. Dat wil zeggen, je weet nooit zeker of het land is of zee. Die heb je toch, hè? Hangt er maar vanaf wanneer je kijkt. En van welke kant? En welke tijd van het jaar? Hangt een beetje van de omstandigheden af en de invalshoek. Het kan land zijn, het kan ook water zijn. Het is zo'n beetje op het randje. En dat is natuurlijk een heel aardige. In de eerste plaats, omdat dat zo zonder meer op Egypte van toepassing is. Een drassig land staat soms onder water, soms ook niet. Hangt er vanaf. Maar, god. Dat heb je toch? Typologisch klopt het. Ook, zeker na al wat ik u vandaag verteld heb. Want in Egypte, ben je daar nou bij Israël? Land, Israël. Of ben je daar nou bij de heidenen? Water, zee. Het is niet goed te zeggen. Ik hoop maar dat het bekende beelden zijn, want ik kan het nou niet meer gaan uitleggen natuurlijk. Met andere woorden, dat koninkrijk van Jozef in Egypte, was het nou een Israëlitisch rijk of was het een heidensrijk? Niet goed, dus hangt er vanaf van welke kant je komt. Hangt van het weer af. Eigenlijk. Dus. De gemeente uit onze dagen, in onze dagen, als zoon geroepen uit Egypte, waarvan de roeping van de Heer Jezus een beeld was. De gemeente. Is dat nou Israël? Of is dat, zijn dat nou heidenen? Oh, geen van beide. Oké. Andere dan. Komt de gemeente voort uit Israël? Of komt de gemeente voort uit de heidenen? Niet hard roepen, want ontstaat ter plekke een kerkscheuring, hoor. Het zou niet voor het eerst zijn in ieder geval. Over deze vraag. Is de gemeente nou Israël? Of is de gemeente niet uit Israël, maar uit de heidenen? En de een zegt, het is Israël, en de ander zegt, nee, het zijn heidenen. En allebei kunnen ze bewijzen. Natuurlijk, want het is allebei waar. Het hangt er maar vanaf van welke kant je binnen wil komen. En zeker dus, het hangt er vanaf welke vooroordelen je hebt met betrekking tot de problematiek. Dat is het eigenlijk. Maar het is allebei te bewijzen. Het is ook allebei waar. Maar dat ik er nog even op inga, heeft nog een reden. Tot mijn verbijstering, dat kan ik rustig zeggen, of het betekent voor u misschien niks, maar voor mij een heleboel. Tot mijn verbijstering heb ik geconstateerd dat toen aan het begin van onze bedeling het evangelie letterlijk ging naar Efraïm, dat wil zeggen naar de 10 stammen. En ik heb het nou dus gewoon over het verhaal van, ik ging uit Jeruzalem weg, ging van de weg uit Juda zal ik maar zeggen. En het ging naar de heidenen, maar in het bijzonder dan naar de Kelten. Zo noem je ze als ze in, over de zee wonen. En op het vasteland van Europa noem je ze dan ineens weer Galliërs, maar daar gaat het nou niet om. Maar toen het evangelie daar naartoe ging en gepredikt werd, toen heb ik zoveel mogelijk heb ik de plaatsen nagezocht waar het naartoe ging. En bestudeerd wat voor plaatsen dat dan zijn. En voor zover je dat nu niet kunt zien, dan toch, hoe was dat in de oudheid hier? Wat was dat voor een samenleving en zo? En tot mijn echt verbijstering kwam ik tot de conclusie dat bijna alle plaatsen die ik bezocht, maar misschien heb ik een paar plaatsen bezocht die niet meteen bovenaan het rijtje hadden moeten staan meer. Maar dat al die plaatsen die ik bezocht, waarover de verhalen zijn, waarover de geschiedenis, dan wel de legende, net wat u wil, vertelt van die is hier geweest, heeft hier gewerkt en is hier overleden. En die is daar geweest, heeft daar gewerkt en is daar overleden. Al die plaatsen, er was eigenlijk nauwelijks een uitzondering op te vinden, daarvan werd gezegd op een of andere wijze, het was moerasland of het stond hier een groot deel van het jaar onder water, het waren marshlands enzovoort. Nu niet meer, want het is allemaal leeggepompt. Niet eens overal trouwens, maar het allemaal precies hetzelfde. Marshlands. En als je dat dus zou moeten aanduiden met een Egyptische naam, dan noem je het dus Egypte. Marshlands. Moerassen. Moerasland. Dat gold voor in elk geval voor heel Glastonbury en omgeving. Het werd geacht een eiland te zijn, maar de hele omgeving, heel Somerset, stond onder water. Het heet Somerset, maar het was eigenlijk gewoon Summerland, de Summerland, het zomerland. En dat betekent gewoon dat het alleen zomersland was en 's winters niet, want er stond het onder water. Ja, gewoon. Dat is wat de naam nog steeds zegt. Die hebben we toch, hè? Nou, nog veel meer plaatsen, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen, die we ook in Engeland bezocht hebben op onze reis, geldt precies hetzelfde voor. Ze liggen aan het water. Enzovoort. Ik heb nog altijd dat kerkje in gedachten van, hoe heet het ook alweer? In Roseland, hoe heet het ook alweer? Saint, weet ik veel, in Saint Just, dank u. Saint Just in Roseland, enzovoort. De kerk gebouwd aan het water. Als het echt een beetje hoger water wordt dan normaal, staat de kerk onder water, enzovoort. Dus allemaal aan de baai, enzovoort. Hetzelfde gold trouwens voor de gebieden in Frankrijk. Op een enkele uitzondering misschien na, maar dat komt omdat de plaats zelf waar het verhaal zich afspeelde dan wat hoger gelegen is en dus duidelijk boven het water uitsteekt. Nou goed, dat gaan we dus van de zomer bezoeken als het even kan. Maar daar heb ik dus inderdaad op een bepaalde plaats, heb je een kerk waar dan, weet ik veel, Martha gewerkt zou hebben. Het gaat nou niet om de details enzovoorts. Maar als je een paar honderd meter opzij loopt, dan kijk je in een diepe afgrond naar het Rhonedal. Dat wil zeggen hoog boven het water. Maar de gedachte is, daaronder loopt die rivier die in de seizoenen inderdaad het hele land daar onder water zet enzovoorts. En het meest voor de hand liggend is natuurlijk het gebied rondom Marseille en La Sainte-Marie de la Mer. Ik moet altijd even nadenken hoe je het uitspreekt. La Sainte-Marie de la Mer. Niet van mijn moeder, maar van de zee. Jazeker. Want dat ligt midden in de Camargue en de Camargue is een groot moeras. En als je het treft, dan staat het hele gebied onder water. Kun je er niet eens komen. Nee, dat is zo. Groot moerasland enzovoorts. En dat is precies zo'n gebied, ook aan de monding van de rivier zal ik maar zeggen, in dit geval aan de Rhône. Maar inderdaad, moeraslanden, dat gebied, de Provence dus in het algemeen. En daar gaat het om, het is precies hetzelfde. En toen ik dan uiteindelijk ook nog een keer ging naar Zwitserland, om daar de plaats te bezoeken waar de eerste zendeling gewerkt zou hebben en overleden zou zijn, Beatus. Toen bleek dat het eveneens was, precies tussen twee meren. Hoe heet die plaats? Ik kan dat allemaal zo gauw nou niet meer ophoesten. Boven het Toenermeer, bij, hoe heet het daar, Toen. En hoe heet dat plaatsje eronder? Dat is meer Interlaken, natuurlijk, tussen de meren. Interlaken. En daar in de bergwand, tegen de berg op, daar is de grot waar Beatus gewoond en gewerkt zou hebben. Maar de omgeving was moerasland, staat gewoon in de foldertjes van, de toeristenfoldertjes van die plaats. En zo. Moerasland, overal moerasland. Met andere woorden, overal eigenlijk gewoon Mitzrayim, Egypte. Je weet niet, is het water, is het land, enzovoort. Maar het is in elk geval onder alle omstandigheden verwijzing naar de oorspronkelijke omstandigheden, oude omstandigheden in Egypte, als inderdaad moerasland. En de gedachte is bovendien dat wat die mensen daar ook deden toen ze het evangelie predikten, het was de vervulling van de beloften die aan Jozef gedaan zijn in zijn meest oorspronkelijke dromen, namelijk dat hij over heel Israël heerschappij zou hebben. Want noem mij eens één die heerschappij zou hebben over heel Israël. Ja, Christus natuurlijk. En dan de gemeente, wij, als lichaam van Christus. Dat is de gedachte. Dat is de profetie. En wordt zelfs in de omstandigheden ter plekke waar de dingen vervuld werden, uitgebeeld. En daar gaat het maar om. Zie? Dat is niet alleen een Bijbels verhaal, niet alleen antieke namen die ons niks kunnen schelen. Maar integendeel, al die details spreken over het tevoren geplande werk Gods, dat inderdaad in onze dagen in vervulling zal gaan. En als men dan vandaag vertelt, van als we niet oppassen, dan smelt de poolkap, de ijskap aan de pool, en dan lopen de zeeën over, dan gaat heel Nederland onder water, dan denk ik, zo hoort het ook eigenlijk. Daar lig ik er niet meer wakker van. De hele wereld zou onder moeten lopen, eigenlijk. En aan de andere kant zegt de Bijbel, de Heer houdt het in stand, heeft er een plan mee. En dan denk ik, nou, dan komt het allemaal wel goed. En als die poolkappen dan smelten, dan wordt het misschien wat warmer hier. Vind ik geen probleem, nee. Het is jammer voor de Elfsteden toch, denk ik altijd. Ja, elf, dat is ook Jozef, ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar ik hoop dat u een beetje begrijpt van deze symboliek. Uiteindelijk, wat wij vandaag gedaan hebben, is alleen een inleiding houden uiteraard over het onderwerp. En ik moet eerlijk zeggen dat het onderwerp mede gekozen is door mij. In elk geval omdat ik me natuurlijk toch op dat onderwerp moet voorbereiden en moet studeren. Dus het gaat allemaal in ene moeite door. Dat is het eigenlijk. Maar het zal u gedacht zijn hoezeer bepaalde namen in de Bijbel, ook adreskundige namen in de Bijbel, steeds opnieuw op de bladzijde van de Bijbel terugkeren in steeds ander verband, maar altijd in fundamenteel precies dezelfde betekenis. En dat is een van de belangrijke kenmerken van het woord van God. En daarom is kennis daarvan een van de belangrijke voorwaarden ook inderdaad van het verstaan van Bijbelse waarheid. Want om er nog iets simpels te zeggen, helemaal aan het eind van de dag, buiten het algemene onderwerp, het punt blijft, als je maar één schriftgedeelte hebt en dat vers voor vers bestudeert, kun je een heel eind komen, maar nooit ver genoeg. De clue is altijd dat dezelfde gedachte die in zo'n schriftgedeelte ontwikkeld wordt, ergens anders ook ontwikkeld wordt en nog ergens anders ook enzovoorts. En het idee is dat juist die dwarsverbindingen, die overeenkomsten die er zijn tussen één schriftgedeelte en het andere en zelfs tussen één Bijbelboek en het andere, die geven inderdaad een structuur waardoor inderdaad dat woord Gods, het profetisch woord in het algemeen, zeer vast blijkt te zijn en waaruit wij ook een zeer vaste kennis van dat woord Gods kunnen ontwikkelen. Dat berust nooit op één vers, berust nooit op een tekst, berust nooit op een woordje dat je zus of zo zou moeten vertalen. Dat soort problemen bestaan wel, maar ze zijn volstrekt van ondergeschikt belang. Waar het om gaat is namelijk dat overal diezelfde dwarsverbinding voorkomt. En dat zulke namen als die van Jozef en Egypte enzovoorts, dat komt steeds opnieuw in de Bijbel terug, soms ongemerkt, maar dan moet je maar beter opletten. Enzovoorts. En ze geven ons lijnen die niet op het eerste gezicht in de schrift te zien zijn, maar die er wel degelijk aanwezig zijn en waarin heel wat volstrekt essentiële Bijbelse waarheid is vastgelegd. Dat is waar het over gaat. En nu ik dat toch zeg, laat ik nog iets anders zeggen in verband met de bestudering van de Bijbel. En zo kort mogelijk. De bedoeling is niet dat wij de Bijbel zouden beheersen. De bedoeling is dat de Bijbel ons zou beheersen. Denkt u daar nog maar eens over na. Wij zullen de Heer danken voor deze dag. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat we ook vandaag bij elkaar mochten komen, midden in de wereld wellicht, maar mochten samenkomen om uw woord te openen. En we danken u dat wij mogen leren verstaan hoe deze wereld in zichzelf tot niets dient, maar niettemin door u verkoren is om een tijdelijke functie te vervullen. Wij danken u dat we mogen leren verstaan dat deze wereld en daarmee ook ons leven hier op aarde slechts tot doel heeft om nieuw leven voor te brengen. Een nieuw leven dat verwekt wordt door onvergankelijk zaad, uw eeuwig blijvende woord van God. We danken u dat we ook vandaag daarbij bepaald mochten worden, in het bijzonder bepaald mochten worden bij uw tegenwoordige werk. en werk waaraan de namen van Egypte en de namen van Jozef gekoppeld zijn. We danken u dat we mogen zien hoe wij wellicht aan de buitenkant weliswaar vreemdelingen zijn, heidenen en niet deelhebbend aan het burgerschap van uw volk Israël, maar hoe wij ook aan de andere kant juist mogen leren verstaan hoe juist wij door geloof en onderwerping aan uw woord deel hebben gekregen aan de vervulling van al uw beloften. Toegevoegd zijn aan Israël op het allerhoogste niveau. En samen met Jozef geroepen zijn om te heersen over Israël en zelfs over heel de wereld. Vader, wij kunnen ons deze dingen nauwelijks voorstellen. Maar we danken u dat u ze in uw woord aan ons hebt willen openbaren. Dat we om die reden dat ook mogen geloven en daarmee onze wandel ook mogen richten naar de vervulling van hetgeen u ons beloofd hebt. Wij danken u daarom voor deze dag. En we bidden u, Vader, zoals altijd wilt u uw woord in onze harten schrijven. Opdat niet wij zouden bepalen wat u gezegd hebt, maar opdat wij integendeel ons zouden onderwerpen aan wat u gezegd hebt. Zonder kritiek, maar wel met de bedoeling om inderdaad te verstaan hetgeen u gesproken hebt. En we danken u, Vader, dat we dat mogen leren onder leiding van uw geest die ons in heel de waarheid wil leiden. Dat we dat mogen doen, ook mogen laten doen feitelijk, ons laten leiden naar eer en geweten. Opdat wat u gesproken heeft de norm zou zijn voor ons leven. Het model, het kader zou zijn van ons denken. Zodat we onze verwachting zouden stellen. Niet op Egypte en zijn vleespotten, te midden waarvan wij leven. Maar onze verwachting ook zouden stellen ook op onze toekomende verlossing. De verlossing van ons lichaam. Wees u zo ons dan nabij. Leidt u ons uit de rijkdom van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.